Ja, u hebt van mij een mail gekregen als u ingetekend had. En op die mail krijgt u dan af en toe een pdf van de sheets die ik hier laat zien. Zodat u thuis misschien dat nog eens kunt nakijken. En ik vind het ook buitengewoon dat Elliot allemaal voor ons opneemt. En dat wordt op de site geplaatst. En dan kunt u eventueel thuis nog eens met de sheets erbij het nazien als er nog wat onduidelijkheid is. En als er onduidelijkheid is, mag u mij natuurlijk altijd mailen. Of wat dan ook. Het kan zijn dat u hier al direct een vraag hebt tot verduidelijking. Dan willen we dat proberen inderdaad wat helder, meer helder te maken. Als het gaat om boekopenbaring, zult u straks ook zien, zijn er nogal verschillen van inzichten en ideeën hoe je het boek moet benaderen. Het zou best zijn dat u hier en daar met mij van mening verschilt, omdat u ooit ergens iets hebt gelezen of hebt gehoord. Dat is allemaal prima. Ik wil de Bijbelstudieavond niet gebruiken om dan met iemand daarover in discussie te gaan. Want ik heb voldoende geleerd, dat bouwt nooit helemaal op. We kunnen natuurlijk altijd later via de mail of hoe dan ook nog contact hebben om daarover te spreken. Ja, dan gaan we nu beginnen. Het boek Openbaring. Ja, moet dit even passeren natuurlijk. Hè. Uitgelegd door Henk Schouten ben ik, dat weet u, denk ik. We hebben de vorige keer een start gemaakt en we hebben verwezen naar het boek Handelingen, waar de discipelen vragen naar het koninkrijk. Die verwachten na alles wat ze hebben meegemaakt, ja, nu gaat het gebeuren. Maar dat bleek een beetje anders te gaan. De Heer Jezus heeft alles in de hand van zijn Vader gelegd. Ik heb deze sheet laten zien en die hebt u ook per mail gekregen. Maar ik heb ze hier ook nog in de fysieke zin, omdat Kees daar royaal heeft van afgedrukt. Ook bedankt, Kees. Misschien dat ik nog iemand blij mee word. Dit komt allemaal heel erg dichtbij, dus ik stoot er een beetje tegenaan. We hebben wat opmerkingen vooraf gemaakt. De schrijver, dat is de apostel Johannes. De datering is bij 95 na Christus. Het eiland Patmos in de Egeïsche Zee. En ja, als u wil weten hoe dat eruit ziet, dat ziet er zo uit en dat ligt ergens in dat blauw. En u ziet een beetje links naar boven, ziet u Nederland liggen, dat is een eindje bij ons vandaan. Patmos was een eiland waar zwaar werk verricht werd door slaven en door bannelingen. En waarschijnlijk heeft ook Johannes op zijn hoge leeftijd in de steenhouwerij daar moeten werken om daar natuursteen vrij te maken. En dat werd dan verscheept meestal naar Rome om daar de woningen mee te verfraaien. Dan komen we bij het punt waar we het nu over gaan hebben. Er zijn vier methoden van uitleg. Ik weet niet of u daar wel eens over nadenkt, maar u zit hier en u luistert naar iemand en u doet dat heel vriendelijk. Maar wat zijn nou eigenlijk de uitgangspunten van die man? Heb u daar enig idee van? Of u hebt een spreker op zondag hier, einde van de middag of 's morgens ergens anders. Wat gelooft, wat beleidt die man? En dat is best belangrijk. Want ja, het zou eens kunnen zijn dat hij heel andere uitgangspunten heeft en ja, dat hoor je niet altijd direct. En als u vraagt, ja, gelooft u de Bijbel? Ja, ik geloof helemaal de Bijbel. Maar dat zegt nog niets over de manier waarop de Bijbel wordt uitgelegd. Dat is nog weer een heel andere fase. En bij boek Openbaring luistert dat toch behoorlijk nauw. Er zijn vier methoden. De eerste methode, dat is de allegorische methode. Ja, vier methoden. Maakt die Henk Schouten het ons ingewikkeld? Nou, je gaat ontdekken, ik kies voor één van die vier. Ik spreek natuurlijk wel eens mensen, ook over het laatste Bijbelboek. En die zeggen, Henk, ik begrijp er zo weinig van, want die zegt dit en die zegt dat. En ze zeggen allemaal dat ze de Bijbel geloven. Wie moet ik nu geloven? Ik moet uiteraard de Bijbel geloven, maar we gaan ontdekken wat naar mijn overtuiging de beste manier is. Nou, allegorisch wil zeggen, een allegorie, is een beeldspraak. Dus Dat is een uitleg waar het boek Openbaring, maar eigenlijk heel de Bijbel, ja, als een boek vol beelden ziet. En die beelden die hebben dan weer een bepaalde betekenis. En dan bent u afhankelijk van de uitlegger, wat voor betekenis geeft hij aan het beeld dat hij in het boek Openbaring ziet. Of in de rest van de Bijbel. Dat systeem van die allegoretische uitleg is in Alexandrië ontstaan. En is eigenlijk een beetje gekopieerd van de Joden die daar al in Alexandrië waren. En op die manier de Tenach, het Oude Testament, uitlegden. Ze hebben het een beetje gekopieerd van de Joden. Maar ja, dan heb je een woord, dan heb je een begrip. Wat betekent dat nu? Ja, en dan wordt het lastig. Want ja, je kunt er natuurlijk van alles bij bedenken. Israël. Als u de Bijbel leest en u leest Israël, dan denk ik dat u denkt, dat is Israël. Dat is de meest logische manier van Bijbel lezen natuurlijk. Maar als je die allegorische methode leest, dus een allegorie, beeldspraak, Israël, ja, wij zouden zeggen Israël. Maar dan krijg je de allegoretische of ja, de vergeestelingsgedachte, hebt u misschien wel eens gehoord. En dan wordt Israël ineens een beeld van kerk. Dan moet je dus, als je Israël leest, moet je ineens daar kerk invullen of gemeente. Nou, je begrijpt wel, dat gaat ongelooflijk veel verwarring opleveren. En om bij het boek Openbaring te blijven, daar heb je de 144.000, 12.000 uit iedere stam van Israël. Nee, zegt de allegoretische methode, daar gaat het over de gelovigen die er in de afgelopen tijd geweest zijn en eventueel nog zullen komen totdat de Heer Jezus terugkomt. Nou, dat is dan aardig bedacht, dus dan zijn dat dus niet 12.000 uit iedere stam, maar zijn het de gelovigen van de gemeente. Maar nou, is er een bepaalde groep, en u kent ze wel, ze komen af en toe langs de deur en ze zijn van dat genootschap. En die zeggen, nee, wij zijn hier 144.000. Ja, dat is trouwens ook al best lastig, want in de jaren 70, 75 leefde er, want ze wisten precies wie die 144.000 waren bij die hovengetuigen, leefden er ongeveer nog 36.000 van. Ik denk dat ze inmiddels wel allemaal uitgestorven zullen zijn, dus hoe dat nu zit, dat weet ik niet. Maar ook de Mormonen, die deden ook een duit in het zakje. Ik geef maar aan, met de allegoretische methode, met zo'n beeldspraak, kun je van alles invullen zoals het jou past. Het beest, Openbaring 13, dat uit de zee opkomt, ja, die heeft al heel veel mensen gehad waar hij op betrekking zou hebben. Een hele rits keizers van het Romeinse Rijk. In een wat meer recentere tijd paste Hitler daar natuurlijk erg goed op. Ietsjes langer geleden ook Napoleon. En dat waren dan allemaal van die dictators. Nou, dat waren ze vaak wel natuurlijk. Maar ze waren nog niet het beest uit Openbaring 13. Dus je moet met zulke dingen wel oppassen. En ja, bij die allegoretische uitlegmethode, daar gaat het ook om een ideaal. En dat ideaal is, ik kom misschien nog meer verdwaalden. Ik doe de deur dicht, dat is maar niet te warm voor gelijk. Men zegt dan ja, het gaat niet specifiek om de boodschap, maar het is een boek om elkaar te troosten. Je moet het dus niet letterlijk nemen, het is een beeldspraak. En de bedoeling uiteindelijk is dat je getroost wordt door het lezen van het boek Openbaring. Want het laat zien dat bij alle nadigheid die er over de wereld rolt, uiteindelijk Jezus Christus triomfator is. Nou ja, met het laatste ben ik het uiteraard wel eens. Maar ja, het boek begint zelf. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Nou, Dat is het verhaal van het boek. Dat is de bedoeling van Openbaring. Dan heb je naast de allegoretische methode als tweede de historische manier van uitleg. En bij die historische manier heeft men twee hoofdlijnen. Ik moet natuurlijk hier af en toe op drukken. Hè? Dus de eerste is de preteristische. Ik weet niet of het te lezen is, maar de preteristische, historisch preteristisch. Daar zit het Latijnse woord preteria in en dat betekent gewoon het verleden. En bij deze historische preteristische methode is de gedachte dat de dingen die in het boek Openbaring beschreven zijn, in de eerste 300 jaar gebeurd zijn, gepasseerd zijn. Dus dat is historie, dat is geschiedenis. En dan heb je ook nog een richting daarin die zegt, nee, niet de eerste 300 jaar, maar de eerste 100 jaar. Dus in de eerste 100 jaar, of in de eerste 300 jaar, zou alles al gebeurd zijn. En waarom die 300 jaar? Die tijd kwam keizer Constantijn tot het geloof in Jezus Christus. Ik zal het verder in het midden laten of dat een prachtige wedergeboorte is. Maar in ieder geval, vanaf dat moment werd de situatie voor de kerk een totaal andere. Vanuit een vervolgde, onderdrukte gemeenschap werd ze een gemeenschap die naar boven ging. Waar je, als je vooruit wilde in de maatschappij, je eigenlijk moest zorgen dat je aangesloten was bij de kerk. Dus vanaf dat moment, dat is dan die preteristische gedachte, is dat wat in Openbaring staat allemaal al gebeurd. En Johannes, die gebruikte, maar dat zie je hier eigenlijk ook weer, symbolische taal. En het waren in die beschrijving van Johannes ook allerlei codes die door niet-gelovigen niet werden begrepen. Maar in die eerste tijd dat de gemeente dus vervolgd werd, werden die door christenen wel begrepen. Dat is dan het uitgangspunt. En het beest, ja, kom je toch weer bij de keizer, was dan of Nero. En de Nero was inderdaad een beest van een keizer. Hij heeft het gepresteerd om tuinfeesten te organiseren. Laat het even goed doordringen. En daar werden christenen, broeders en zusters van ons, met pek ingesmeerd. En zo kon hij leuk zijn tuin verlichten met tuinfeesten. Dat is historisch hoor. Je houdt het niet voor mogelijk. Bij Hamas kunnen ze er wat van, maar vroeger wisten ze de weg ook wel. Dus ingesmeerd, wat zouden wij doen? Als je voor zo'n keus staat. Maar goed, de anderen zeggen nee, het gaat om Domitianus. En dat was de keizer die Johannes naar Patmos heeft verbannen. Nou, dat is dan de korte serie van 100 jaar, keizer Constantijn. Dat is dan de wat langere periode. En dan heb je ook nog de historisch-symbolische uitleg. En die gaat ervan uit dat het boek Openbaring de huidige geschiedenis vanaf 2000 jaar geleden tot nu toe beschrijft. Dus niet die eerste 100 of 300 jaar, maar tot nu toe wordt de geschiedenis beschreven. Dat is dan de historisch-symbolische. Dan heb je als derde de idealistische manier van uitleg. En dat zegt in het boek Openbaring komt er een ideaal naar voren. En het gaat om het ideaal. En het ideaal is ja, het Messiaanse Vrederijk, dat is dan de term die ik gebruik, maar dan wordt in die idealistische, dat is een samenleving van vrede, van harmonie, van veiligheid. Dat is het ideaal wat in Openbaring wordt beschreven en je moet dus alles wat daar staat zien in het licht van ja, dat ideaal wat gaat komen. Dan denk ik, nou, wat voor ideaal zie je dan in bijvoorbeeld Openbaring 6 vers 16. Ze zeiden tegen de bergen en de rotsen valt op ons. Niet zo moeilijk, niet zo makkelijk om dat in te vullen. Of Openbaring 19, springhanen die als schorpioenen de mensen steken. En dat levert zoveel pijn op dat de mensen de dood zoeken en ze kunnen die dood niet vinden. Dat is ook niet echt een ideaal natuurlijk. Of de beest uit de zee die God lastert en onwillige mensen zal doden. Nou, ze kunnen natuurlijk het hele boek Openbaring doornemen. Dat zijn nou niet dingen waarvan ik zeg, nou dat past in een ideaal. En dan kom je bij de futuristische of de letterlijke. Dat is dan de vierde manier van uitleg. En dan weet u waar ik sta. U kunt mij op deze plek vinden. Niet allegoretisch, niet symbolisch, niet idealistisch, maar letterlijk profetisch. De futuristische of de eschatologische uitleg. Een uitgangspunt is dat in ieder geval alles vanaf Openbaring 4, of Openbaring 4, nog toekomst is. Dat futuristische is natuurlijk geen science fiction, maar werkelijkheid. Oké, dan hebben we dus vier methoden van uitleg. En u weet nu, die Henk Schouten moeten we plaatsen bij de futuristische of letterlijke. Dat is al een hele stap die we gemaakt hebben. Maar bij die vierde zijn we er nog niet. Alle vierde methoden hebben nog weer verschillende gradaties. Een beetje verschillende lijnen die wel bij diezelfde groep horen, maar toch een beetje afwijken van elkaar. En dat heb je dan ook bij die futuristische of letterlijke methode. Dan heb je agiliasten of amillennianisten. Nou, dan hoor je het woordje giliast, gilioi of millennium. Gilioi is Grieks voor duizend. En millennium is natuurlijk het ons bekende woord voor duizend. En het woordje a, dat betekent niet. Dat is dus een ontkenning. En dat is dus een groep mensen die ontkennen dat er een duizendjarig vrederijk komt. Die zeggen, we nemen het wel letterlijk, en ze doen dat voor een heel groot gedeelte ook. Maar dat vrederijk van duizend jaar, dat nemen ze niet letterlijk. Dan heb je, dit is A, dat is een ontkenning van het duizendjarig rijk. Dan heb je post-giliasten of post-millennianisten. Daar breek ik mijn tong over. En post, dat betekent na. Dat wil zeggen dat je eerst het duizendjarig rijk hebt. En aan het einde van het duizendjarig rijk komt Jezus Christus terug. Dat is dus het post-giliasme. Post na het duizendjarig rijk komt Jezus terug. Dat is eigenlijk een hoofdlijn in de kerken over het algemeen. De meeste kerken wordt het zo gedacht. Ik geloof dat het niet bijbels is, dat er eventjes vooropgesteld. Maar deze gedachte heeft een enorme zwarte bladzijde in de kerkgeschiedenis gebracht. Namelijk de kruistochten. Hoe zat dat? Keizer Constantijn was tot geloof gekomen. En daarmee was het vrederijk, dat is dan de gedachte, ontstaan. Want ja, de kerk regeerde, de kerk was de baas. En daar was dus het heil, het vrederijk was ontstaan. Maar ja, zij geloofden in duizendjarig vrederijk. En toen het duizend jaar verder kwam, zou Christus terug moeten komen. Heb je hem? Duizend jaar, het einde. Maar ja, wat er ook gebeurde, dat weten jullie in ieder geval zeker. De Heer Jezus kwam niet terug en is nog steeds niet teruggekomen. Ja, dan ga je niet overwegen of je Bijbeluitleg misschien fout is. Want ja, men zocht de fout ergens anders. En wat bleek nou, wat realiseerde men? In Jeruzalem, daar zit de moslim. Daar regeert de islam. En zo is de roep van de kruistochten ontstaan uit een verkeerde Bijbeluitleg. En ze zijn op weg gegaan, Godfried van Bouillon. God wil het. We zijn op weg gegaan. Nou, dat is een hele zwarte bladzijde geworden in de kerkgeschiedenis. Dat weet u. Ik moet er direct bij zeggen. Het was een rampzalige tijd. Maar het wordt vandaag ook wel eens wat erger gemaakt dan het in werkelijkheid was. Er zijn wel mensen gegaan en ze hebben hele nare dingen gedaan. Maar ja, goed, het zal je maar overkomen natuurlijk. Maar of het nou echt zo dramatisch was, het was wel erg. Het had nooit mogen gebeuren. Het gebeurde op grond van de verkeerde gedachten. Met Constantijn is het Rijk begonnen en aan het einde van komt Jezus terug. Jezus kwam niet, foutje. Dus we gooien de islam Jeruzalem uit. Dan heb je de pre-Giliasten. Dus je hebt A, Giliast, dat is ontkenning, is er niet. Heb je de post, de Heer Jezus komt aan het einde van het duizendjarig rijk. En heb je ook de pre-Giliasten, of de pre-Millennialisten. Weet je toch? Ik had het hier ook al kunnen laten zien, dat ik moet laten zien. Dan wordt het wat helderder natuurlijk. En dus duizendjarig rijk zit hier afgebeeld. Wederkomst voor het duizendjarig rijk of na het duizendjarig rijk. En de pre-Giliasten verwachten dus dat de Heer Jezus voor het duizendjarig rijk terugkomt. En ik denk dat de Bijbelse uitleg is die correct is. Pre-Giliasme, pre-millennianisme. En daar post. Is dit plaatje zo een beetje helder? Ja? Oké. Wat mijn inzicht betreft, ik ben nadrukkelijk toegewijd aan de wederkomst van de Heer Jezus voor het duizendjarig rijk. Maar nu zijn we er nog niet. We zitten dus in die futuristische, die vierde. Hè? Dus die eerste drie hebben we gezegd, daar houden we hier mee. Maar we zijn met die letterlijke futuristische uitleg bezig. Het duizendjarig rijk. Voordat het duizendjarig rijk komt, komt de Heer Jezus terug. Dat moet ook, want hij is de koning in dat rijk. Maar dat hebben we nog niet. Gaan we nog een stapje verder. Namelijk, wanneer vindt de opname plaats? Dat is ook nog iets. Nou, die lijn, dat is de grote verdrukking, die groene lijn eronder. Grote verdrukking. De opname van de gemeente vindt plaats voor de grote verdrukking, halverwege de grote verdrukking, of aan het einde van de grote verdrukking. Dus ook daarin ja, verschillen de mensen die de letterlijk futuristische visie hebben toch nog meer van mening. Ja, en dan hoor je iemand zeggen, ik neem de Bijbel letterlijk en ik geloof in de opname van de gemeente. Maar ja, dan weet je wel niet waar die staat. Je moet altijd een beetje doorvragen. Nou, voor de opname, daar hebben we altijd weer Engelse termen voor. Pre-tribulation, de mid-tribulation en de post. Dus weer pre, voor, midden in het midden en dan daarna als laatste. En als je het plaatje dan bij het geheel gaat zien, dan krijg je dit. Die lijn van het duizendjarige rijk, die zou uiteraard in verhouding veel langer moeten zijn, maar ik heb niet meer ruimte op het schermpje. Dan begin je met de opname voor de grote verdrukking. Dan krijg je de grote verdrukking of halverwege de opname. Krijg je de opname aan het einde van de grote verdrukking en dan komt de Heer Jezus terug. Dan heb je duizendjarig rijk. Of hij komt aan het einde van het duizendjarig rijk terug. Het zijn dus de alternatieven die er zijn. Nou komt u bij mijn inzicht. Dan ziet u die Henk Schouten gelooft dat de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen. Ik ben er vast van overtuigd dat dat Bijbels is. En dan krijg je na de grote verdrukking het duizendjarig rijk. Dan komt de Heer Jezus terug aan het begin van het duizendjarig rijk. Je ziet daar een groene lijn en een rode lijn en daartussen is het iets open. Ik weet niet. En dat begrijp ik, dat vind ik ook in de Bijbel niet. Of het vrederijk direct aansluit aan de opname, of dat er na de opname nog een stukje tijd zit voor het Messiaanse Rijk komt. Dus het zou kunnen zijn dat tussen de opname en de start, het begin van het Messiaanse Rijk, dat daar nog een beetje tijd tussen zit. Weet ik niet. Ik lees het niet in de Bijbel. Het kan zijn dat het direct op elkaar aansluit, maar ik durf daar geen harde uitspraak over te doen. Maar goed, dan die wederkomst, 1000 jaar rijk. U weet het wel, de leeuw en de lam die bij elkaar zijn. Een kind die zijn hand uitstrekt naar het hol van een adder.
Henk, en, ja? Je had het net over de opname. Ik denk dat je de wederkomst bedoelde.
Heb ik me versproken, zou kunnen. De wederkomst in ieder geval.
En dan het 1000-jarige rijk. Ja. Ja,
ja. Ja, zoals het daar staat.
Ja, ja. Oké, maar je zei opname.
Dus. Ja, opname, grote verdrukking, juist. Wederkomst. 1000 jaar rijk. Goed, daarom even corrigeerd, want anders denken jullie straks, wat is dat met die schouten? Goed, dan zie je dus post-tribulation, dat is na de grote verdrukking, of het is voor het 1000 jaar rijk. Dus ik ben ervan overtuigd dat dit, u mag er anders over denken hoor, daar laat ik iedereen in vrij, ik ga er ook niet over een discussie, heb ik gezegd, maar dit is de lijn ook, die op deze avonden door mij gevolgd zal worden. Dat is ook helder, hoop ik. Hoe gaan we het boek indelen? We zijn nog helemaal aan het begin natuurlijk, dat begrijpt u. Daar kun je ook wat op loslaten. Er zijn mensen die zeggen, je moet het indelen naar het getal 7. Want dat komt veelvuldig voor. Maar er zijn 7 gemeenten, Openbaring 2 en 3. 7 zegels, Openbaring 6, beginnen ze. 7 bazuinen, worden geblazen vanaf Openbaring 8. En 7 schalen. En daar begint het in Openbaring 16. Zo zou je het boek kunnen indelen. Ik laat gewoon maar een klein beetje zien. Dan zeggen anderen, nee, je moet het naar de belangrijkste gebeurtenissen, de belangrijkste visioenen indelen. En het eerste visioen dat Johannes ziet, is de openbaring van de Heer Jezus zelf in Openbaring 1. En dan gaat het uiteraard weer om het lam en de 7 zegels in Openbaring 6. En dan uiteindelijk de wederkomst van de Heer. Dus dan gaat het 3 keer om die hele duidelijke manifestatie van de Heer Jezus. Zo zou je het boek ook kunnen indelen. Je kunt ook gaan kijken, ja, hoe zijn de mensen in relatie tot de Heer Jezus? Nou, de gemeenten, Openbaring 1 tot en met het derde hoofdstuk 22, zien we Johannes en dan die 7 brieven. Dan de relatie tot de mensen ten tijde van de grote verdrukking. Dus verderweg het grootste gedeelte van het boek. Openbaring 4 vers 1 tot en met Openbaring 19 vers 21. En dan dus de eerste gemeente, de tweede relatie is tot de mensen tijdens de grote verdrukking. En dan uiteindelijk krijg je het koninkrijk, het Messiaanse Rijk. Dat is ook weer een relatie die de Heer heeft tot mensen. Dus dat is een methode om te verdelen. Je kunt ook gaan kijken naar de bedieningen van de Heer Jezus. Hij heeft de bediening als hoge priester, Openbaring 8. Dan is hij ook de bruidegom natuurlijk, Openbaring 19. En hij is de koning-rechter, Openbaring 20. Dus dan kijken we naar de bedieningen van de Heer Jezus. Ondertussen hebt u al een heel aantal onderwerpjes voorbij zien komen natuurlijk. Want het staat allemaal wel in het boek Openbaring. En het is belangrijk. Maar ik denk de meest Bijbelse verdeling vinden wij in Openbaring 1 vers 19. Want daar krijgt Johannes de opdracht. Schrijf nu op wat u gezien hebt. Wat is en wat hierna zal geschieden. Openbaring 1 vers 19. Ik geloof dat dat boven alles de kapstok is waarlangs wij waar we de dingen moeten ophangen. Waarlangs onze weg zal gaan bij het ontdekken van het boek Openbaring. Wat u gezien hebt, wat is en wat hierna zal geschieden. Nou, wat u gezien hebt, dat is Openbaring 1. Wanneer Johannes deze opdracht van de Heer krijgt in vers 19, dan heeft hij deze dingen gezien. De verschijning van de Heer. Het hele imposante, indrukwekkende, Johannes viel als dood neer. Nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. En dan weer die vertroostende hand. Hij ziet een heel andere Jezus dan dat hij hier op aarde heeft mogen ontmoeten en met wie hij op aarde mocht optrekken. Dus wat u gezien hebt, anderen zeggen, en dat is ook al het woord te zeggen, het is de brief van Johannes waarin hij die opdracht heeft vervuld te schrijven wat hij gezien heeft, het evangelie van Johannes. En ja, dan begint hij natuurlijk ook, in het begin was het woord en het woord was bij God, begint hij alles van de Heer Jezus te beschrijven. Ik hou het zelf op deze wat kortere Openbaring 1. Dan schrijft u op wat u gezien hebt en nu wat is. Nou, dat is Openbaring 2 en 3. Gaan we uiteraard zien wanneer we met die hoofdstukken bezig gaan. Maar in Openbaring 2 en 3 wordt het tijdperk van de gemeente beschreven. Wij maken door geloof deel uit van de gemeente. Paulus en Petrus en Johannes maakten ook deel uit van die gemeente, maar dat was 2000 jaar geleden. Ik geloof, daar ben ik ook van overtuigd, dat die hoofdstukken 2 en 3, die zeven gemeenten, dus de ontwikkeling van de kerk is, de kerkgeschiedenis geprofeteerd. Natuurlijk, die zeven gemeenten bestonden 2000 jaar geleden. En ik denk dat die type gemeenten er in het jaar 800 of in het jaar 1500 of in onze tijd er ook zijn. Het karakter zoals beschreven in Efeze, Smyrna, vult u ze alle zeven maar in. Maar ik denk dat je ook een hoofdlijn ziet hoe de kerk zich ontwikkelt. En dat is best wel bijzonder als we dat gaan bespreken en bestuderen met elkaar. Dus dat is het tweede deel wat Johannes moet opschrijven. En dan krijg je wat hierna zal geschieden. Dat is dus het derde deel. Verleden, heden, toekomst. En dat vinden we beschreven eigenlijk in de rest van het boek Openbaring. Onthulling, Apocalyps. En dan gaat het over vooral de grote verdrukking. Dat is verreweg het grootste gedeelte van het boek Openbaring. En ja, dan krijg je de wederkomst. En als je gewoon doorleest, dan is die wederkomst voor het duizendjarig rijk. Dus als u nu in gedachten neemt de tijdlijn die ik opgezet heb bij Openbaring, dan leef je in het tijdperk van de gemeente. Bij hoofdstuk 4 gaan we straks zien, symbolisch de opname van de gemeente. Dan begint de grote verdrukking. En aan het einde van die grote verdrukking, Openbaring 19, 18, dan komt de Heer Jezus terug. En dan heb je het Frederik. Dat is de logische volgorde zoals gewoon het boek Openbaring is geschreven. En als je de Bijbel kunt begrijpen zonder moeilijk te doen, moet je gewoon begrijpen. En lezen zoals het er staat. Derde deel is dus het grootste. Hier ziet u het nog een keer. Ik weet niet of het te lezen is.
Het is heel
klein. Het is wel klein, hè? Maar is het een beetje te zien? Ik zal het lezen. Ik geef hier een overzicht van het boek. En er zijn drie hoofdpunten. Dat is de inleiding. Vers 1, 1 tot en met 8. En dan naar Openbaring 1, 18 moet het zijn. En dan Openbaring 1, vers 19. Dat hebben we net gezien. Wat u hebt gezien, wat is, wat hierna zal geschieden. En dan krijg je hoofdstuk 4 en 5, de hemelse werkelijkheid. En dan 7 zegels die verbroken gaan worden. En daarna krijg je een eerste tussenvoeging. En dan krijg je verbreking van het zevende zegel. En dan bij de verbreking van het zevende zegel gaat het om 7 bazuinen. Met de derde en de vierde tussenvoegsel. En na die bazuinen krijg je 7 schalen. Dan heb je weer een tussenvoegsel. En dan krijg je de volleinding. Met de zevende tussenvoegsel en dan de uitleiding uit het boek Openbaring. U krijgt deze ook opgestuurd via de mail. Dus dan kunt u dat gewoon eens even rustig zien. Maar ik denk dat dit de meest nauwgezette weergave is van de facetten die in het boek Openbaring naar voren komen. En dan heb je dus die driedeling als belangrijkste. Deze hebt u gekregen, hebt u allemaal gezien, als het goed is. Maar is eigenlijk een beetje een herhaling van wat we net hebben gezien. Maar ik doe dat toch, want ik zie graag dat die hoofdlijn opgepakt wordt. Dus dat is heel belangrijk. Zodra je die hoofdlijn wat duidelijker voor de geest hebt, dan komen al die stukjes die erbij horen vanzelf al op hun plek terecht. Nou, we begonnen de eerste keer, vorige keer, met de opstanding van de Heer Jezus. 40 dagen was hij op aarde en heeft hij op een gegeven moment zelfs meer dan 500 broeders tegelijk gesproken. Maar daar is hij nagekomen met de hemelvaart. En de hemelvaart, daar was die belofte dat de Heer Jezus zal terugkomen. Dezelfde wijze zoals u de hemel hebt zien varen. Hij komt terug. En dan begint eigenlijk na de uitstorting van de Heilige Geest het tijdperk van de gemeente. Openbaring 1, 2 en 3. Dan wordt de gemeente opgenomen. En dan krijg je tussen die eerste twee rode pijlen omhoog en omlaag die 7 jaar van grote verdrukking. En die eindigt met de terugkomst van Jezus. Dan krijg je het 1000 jaar vrederijk. En wanneer dat eindigt, dan is daar het oordeel met de poel van vuur en zwavel. En dan krijg je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de hoofdstukindeling, die staat er ook weer onder, Openbaring 1, 2 en 3. Dan de opname van de gemeente, waarna je Openbaring 4 en 5 hebt. Dan heb je het visioen, zeg maar, in de hemel. De 24 oudsten die daar zijn voor de troon en al die dingen die daar plaatsvinden. Dan weent Johannes, weet dat misschien wel, want er moet er een boekrol geopend worden. En er is niemand die boekrol kan openen. Johannes weent en dan wordt hij op de Heer Jezus gewezen. De Heer Jezus is in staat om die boekrol te openen. Wat dat betekent gaan we het uiteraard over hebben. Dan krijg je de 7 jaar van grote verdrukking. Opening van die zegels, blazen van de bezuinen en dan die schalen van Gods toren. Kijk je Openbaring 19, huwelijk van het lam. Ja, en dan het vrederijk en daarna krijg je nog de opstand van de Satan en dan Openbaring 21 en 22. Nou ziet u 3 keer in het groen staan de rechterstoel van Christus, de troon van zijn heerlijkheid. En de witte troon. Wanneer u netjes bent opgevoed, dan hebt u je toekomstverwachting geleerd in de kerk van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En daar moest je dan blijkbaar erg blij van worden en mee getroost worden. Nou, het zit ietsjes anders in elkaar. De rechterstoel van Christus, daar komt de gemeente. Wij worden in de oogwenk opgenomen, de Heer tegemoet, en wij zullen voor de Heer verschijnen. En daar zal openbaar worden hoe de kwaliteit van ons geloof is. Het kan zijn hout, hooi, stro, dat verbrandt, of goud en edelgesteente, dat wordt gelouterd en blijft. Maar je bent behouden. Misschien met de hakken over de sloot, als ik het zo mag uitdrukken. Maar als je daar staat, ben je behouden. Dan krijg je de troon van zijn heerlijkheid. Dat is openbaar, of sorry, Matthäus 25 vanaf vers 31. En daar worden de volkeren verzameld voor de Heer Jezus. Dat is dus wanneer hij teruggekomen is uit de hemel om 1000 jaar te gaan regeren. Dan wordt die troon van zijn heerlijkheid opgericht. En dan de volkeren, wat daar nog van over is, na alle rampspoed van de grote verdrukking, die verschijnen voor de Heer Jezus. En dan worden de volkeren beoordeeld. En naar aanleiding van hoe zij de minste mijner broeders hebben behandeld. De minste van mijn broeders. Nou, wie zijn de broeders van de Heer Jezus? Dat is zijn volk, Israël. Dus dan worden de volkeren aangesproken. Hoe heb je nou gestaan tegenover mijn volk? Dus je krijgt dan een soort vergadering van de Verenigde Naties. En de Heer Jezus zit voor. En dan komt daar de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten en van China. En als wij nog geen nieuwe regering hebben, onze demissionaire premier Rutte zal er ook moeten aanschuiven. U begrijpt wel een beetje wat ik bedoel. En daar worden de volkeren beoordeeld op hun houding naar Israël. En als ze dat niet goed gedaan hebben, dan loopt het niet goed af met die volken, met die personen. Hierbij moet ik altijd een beetje denken aan de Tweede Wereldoorlog. Het was natuurlijk ook een vijandige overheid en de Joden werden vervolgd. Nou, hoe gingen gelovigen om met hun Joodse broeders en zusters? Nou, broeders en zusters met het Joodse volk. Zij hoorden natuurlijk tot het volk. Hoe gingen de christenen daarmee om? Nou, wat dat betreft zijn er nogal wat kerken die zich moeten schamen voor datgene wat ze niet gedaan hebben. Er zijn gelukkig ook, maar er waren meer individuele personen die zich wel hebben ingezet om Joden op te vangen en een veilig thuis te geven. En met enige trots wil ik wel zeggen dat mijn grootouders van mijn vaders kant Joden in huis hebben gehad. En dat het allemaal goed afgelopen is, dat is weer een heel ander verhaal. Eén van de Joden is later een christen geworden en is een predikant geworden. Dat is wel een ander verhaal. Hij is wel uit beeld geraakt, want hij is naar, ik weet niet eens, ik geloof naar Canada geëmigreerd. Maar goed, daar worden dus de volkeren beoordeeld. Hoe hebben jullie gehandeld ten opzichte van mijn volk? En dan heb je aan het einde de grote witte troon. Als het goed is, komt u daar niet. Als u er wel komt, heb je een probleem. Waarom komt u er niet? Wanneer u Jezus Christus als uw verlosser hebt aangenomen, komt u voor die rechterstoel van Christus. Heb je hem? Heb je Jezus Christus niet aangenomen, dan kom je voor die grote witte troon. En er worden boeken geopend en dan wordt er gekeken naar, ja, hoe was het nou? Wordt het boek des levens nog eens erbij gehaald? En als je naam niet in het boek des levens staat, word je geworpen in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dus wel aardig warm, denk ik. Dus de grote witte troon is het finale oordeel, maar niet voor de gemeente. Gemeente wordt opgenomen. Ik zeg er direct bij, tijdens die grote verdrukking komen er nog mensen tot geloof. Gaan we wel zien, die 144.000, die gaan met het eeuwige evangelie. En er komt nog een engel die eeuwige evangelie brengt. En er zijn er nog twee getuigen. Dus dat draagt nog wel vrucht. Maar die horen niet bij de gemeente. Dat is dus een andere categorie. Komen we wel tegen in het boek Openbaring. In Openbaring 19 bij de bruiloft van het Lam zullen we ze ook zien. Houd deze hoofdlijnen. Pak regelmatig dat kaartje erbij, dat we hier meenemen, hang het boven uw bed. Nou, dan slaapt u. In de wc is misschien ook wel een goede plek om er tegenaan te kijken. Je komt daar van alles tegen. Maar dit is de lijn die belangrijk is.
Mag ik nog een
vraag? Jazeker.
Is het ook over de eerste en de tweede dood?
Hoe zit dat dan met de spullen? We komen nog over de eerste en de tweede dood te spreken. Maar de eerste dood, die zijn wij gestorven. We zijn van God los. Als het goed is. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ik heb een spreekwoord laatst, maar nu komt hij me niet boven. Ja, Wie tweemaal geboren wordt, sterft één keer. Wie eenmaal geboren wordt, sterft twee keer. Is het zo een beetje helder? Ik vond het wel aardig, ik heb het onthouden. Maar dus wie twee keer geboren wordt, sterft één keer. En de Heer Jezus is gestorven voor ons.
Mag ik ook
een vraag? Oh ja, sorry, ik zag het niet zo.
U zei dat in de grote verdrukking ook mensen tot geloof kunnen komen.
Ja.
Zijn dat die zielen die... onderaan
stroom
en ademen en
zeggen
van wat is ons
aangedaan? Ja. De vraag is, ik herhaal hem even voor, had ik net ook moeten doen, voor de microfoon. Er wordt gevraagd, wanneer er tijdens de grote verdrukking mensen tot geloof komen, zijn dat die zielen onder het altaar? En dan is het antwoord ja. En zij roepen tot God, tot hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Moet je over goed nadenken, u bent een christen. Mag u om wraak roepen?
Nee.
Zij doen het straks wel. En dat is legitiem. Dat heeft een oorzaak, maar we komen daar nog over te spreken. Maar het is die categorie mensen, ja.
Ja. Ja. Dat je iets kunt,
oh, sorry. Ik zeg, kijk even.
In Thessalonicenzen staat dat een mens die een keuze hebben gehad voordat de grote verdrukking is geweest. Die zijn een grote verdrukking ingegaan, zijn geen christen. Dat ze zijn ze in de staat in Thessalonicenzen.
Ja, ik weet wat ik bedoel. Ja. Ja. In Thessalonicenzen, dat is de vraag, wordt gesproken over mensen dat ze verloren zullen gaan omdat ze de leugen hebben geloofd.
Ja.
Ja. Nou, daar is discussie over. Waar gaat het om bij die mensen? Aan de andere kant denk ik, hoeveel mensen zitten er week in, week uit in de kerk? Die nooit de beslissing voor de Heer Jezus hebben genomen. En het kan op een gegeven moment te laat zijn. Als straks de grote verdrukking plaatsvindt, dan zijn er mensen die altijd in die kerk hebben gezeten, dat hoop je dan nog, en alsnog tot geloof komen. Maar ik denk dat het in Thessalonicenzen uiteindelijk gaat om mensen die zich echt verharden. Die bij de leugen blijven. Anderen die zeggen van nee, degene die de kans hebben gehad, die krijgen niet een herkansing in de grote verdrukking. Maar je moet denken aan de mensen die nooit het evangelie hebben gehoord. Nou denken wij, het evangelie is een beetje wereldwijd gegaan. Maar van de 8 miljard mensen bij schatting zijn er nog altijd 2 miljard mensen die het evangelie niet gehoord hebben. Je kunt in India wel in een van de talen daar evangelie verkondigen, maar daar zijn zoveel, die zijn nog lang niet bereikt. En naar schatting zijn dat er nog zo'n 2 miljard. Dus ze zeggen, het gaat om die. Hoe het ook zij, er is een schare die niemand kan tellen. En die zijn tot geloof gekomen. En die roepen onder het altaar. Waarom moet al die rampspoed komen? Hangt er een beetje mee samen. De Heere God wil niet dat mensen verloren gaan. Daarom komt u, ja, dat klinkt ons gek in de oren. Maar wanneer u kinderen hebt, dan weet u dat je kinderen moet opvoeden. En je moet wel eens zeggen, dat mag niet. En dat zeg je vriendelijk en dat ben je aardig en je probeert ze daarin te begeleiden. Maar er komt ook een moment dat je moet zeggen, iets drastischer moet optreden, laat ik het zo zeggen. Je mag ze tegenwoordig niet meer over de knie nemen, geloof ik. En ik weet ook niet of dat altijd wijs is. Maar ik begrijp wel wat ik bedoel. Als mensen niet het vriendelijk willen aannemen, dan moet het soms op een harde manier gebeuren. En ik denk dat dat hierachter zit. De wereld heeft lang de kans gehad, heel vriendelijk die uitnodiging, de genade, de poort staat open. En straks komt, en dat gaan we dan ook zien, als je Openbaring leest, dan lees je ook van die scharen die niemand kan tellen. Maar je leest ook dat mensen zich niet bekeerden. Die splitsing die zit in de grote verdrukking straks ook heel nadrukkelijk. Nou, moet ik even kijken. Dan gaan we naar de tekst, Openbaring 1 vers 1. En dan begint het met het woordje openbaring. Nou, dat heb je al een paar keer gehoord. Van Jezus Christus Apocalypsis. Dat woord betekent openbaring, ontsluiering, onthulling. En dan begrijpen we, het gaat om Jezus Christus. Dat kun je op twee manieren lezen. Je kunt zeggen, nou, het boek is door de Heer Jezus uiteraard gedicteerd. En het gaat om wat daar geschreven staat. Dat is zeker waar. Maar ik denk dat het ook een dubbele betekenis heeft. Het gaat om de letterlijke openbaring van Jezus Christus. Aan het einde wordt hij openbaar. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? De tekst dicteert hij, dus dat is in die zin zijn boek. Maar God heeft het hem gegeven en God heeft hem uiteindelijk gegeven dat Jezus Christus openbaar zal worden. Dat we hem zullen zien. En dat is een mooi moment. En dan lezen we verder. Die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Ja, daar begint het te haken natuurlijk, hè. Spoedig. We zijn nu al 2000 jaar verder, Johannes. Hoe zit dat nou, Johannes? Moeten we dat nou serieus nemen? We moeten het absoluut serieus nemen. Maar nu moeten we even de Griekse taal induiken. In het Grieks staat er voor het woordje spoedig, dat mag ik weer vergeten hoor, maar het woord entagai. Tagai. En dat woord dus vertaald door snel of door spoedig. Maar het betekent niet binnenkort, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat betekent het dan wel? Het wil zeggen dat het startpunt niet binnenkort hoeft te zijn. Maar het startpunt kan een beetje verderop in de tijd zijn. Maar als het startpunt daar is, dan gaat het snel. En tagai, als u een beetje luistert, hoort u daar het woordje tachograaf in. Een tachograaf, dat is zo'n kaart, ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar vroeger was er zo'n kaart in de auto. En nou, zolang de auto in de garage stond, stond dat ding stil. Maar op het moment dat je startte en ging rijden, dan begon die tachograaf eigenlijk te noteren wat er gebeurde onderweg. Nou, dat is dat woordje entagai. Het staat nu gewoon nog geparkeerd. Maar op het moment dat het gebeurt, dan gaat het heel snel van start. En dat kan dus morgen zijn, misschien nog vanavond. Het start zijn van wat er gaat gebeuren is, denk ik, opname van de gemeente. Anderen zeggen, en daar is ook wat voor te zeggen, de terugkeer van Israël. Want de terugkeer van Israël heeft natuurlijk ook een ongelooflijke versnelling gebracht in het vervullen van de profetieën. En dan kom je mensen tegen die wezen heel specifiek, en daar zit wel wat zin, die zeggen in 1882 had je in Basel die vergadering van het Zionisme. En daaruit is uiteindelijk de terugkeer van het volk ontstaan. Met, dan ben ik even zijn naam kwijt.
Theodor Herzl.
Herzl, ja, Theodor Herzl. Ja, daar is het mee ontstaan. En dat is toen in de stroomversnelling gekomen. En Pinkster en hoe heet het allemaal. En in 48 is dan de staat ontstaan. Dus dan zijn we zeggen, ja, je moet naar Israël kijken. En die hebben misschien nog wel de beste papieren. En sindsdien ontwikkelt het zich snel. Kan ook zijn de opname, het gaat in ieder geval snel. En ja, geef je een auto een zetje de heuvel af, dan weet je ook, dan gaat het steeds sneller. Dus dat kan het beginmoment zijn geweest. En de versnelling, wij zitten denk ik wel in de tijd van de versnelling. Volgen nog steeds vers 1. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Boek Openbaring, daar komt u nogal wat engelen tegen die actief betrokken zijn bij de dingen die op aarde plaatsvinden in de ontwikkeling van Gods heilsplan. Het woordje engel komen we 53 keer tegen in Openbaring in de Griekse taal. Je komt het 43 keer tegen in de vertaling HSV, de herziene statenvertaling. En je komt het woordje engel 51 keer tegen in de NBG, En in andere vertalingen zal het ook wel zijn. En dat heeft ermee te maken dat men het woordje angelos in het Grieks soms op een andere manier vertaalt. Niet door engel, maar bijvoorbeeld door boodschapper. Dan staat er in het Grieks wel hetzelfde, maar ja, in onze taal wordt dan door de vertalers voor een ander woord gekozen. Ik zeg dat, ik vind dat jammer. Je moet consequent zijn, dan weten ook de studenten, en dat zijn wij in dit geval, wat er staat. En dan worden dingen eigenlijk duidelijker door. Dus ze proberen te verduidelijken, maar het wordt wat onduidelijker. Nou, in Openbaring 5 vers 2, ik zag een sterke engel die met luide stem uitroept. Openbaring 7, ik zag een andere engel uitkomen. Nou, zo komt u dat keer op keer tegen. Gaan we naar vers 2. Deze, dat is Johannes, heeft van het woord van God getuigd. Nou, dat is zijn evangelie. En van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Woord van God. In 1 Johannes 1, daar lezen we. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dus dat staat in Johannes 1, eerste vers. Aan het einde van zijn evangelie schrijft Johannes, dit is de discipel die van deze dingen getuigd en deze dingen beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Dus het evangelie van Johannes omsluit hij met datgene wat hij gezien heeft, dat hij daarvan getuigt en dat die dingen waarachtig zijn, het woord van God. Wat hij gezien heeft, nou ja, voor de mensen die graag van tellen houden, we lezen 36 keer in Openbaring dat Johannes dingen heeft gezien. 36 keer. Dus het is niet één keertje en vaag blijven hangen. En hij heeft 27 keer dingen gehoord. Hoe gaat het dan met een oude man, einde van zijn leven gedeporteerd? Heb ik u verteld waarom hij gedeporteerd werd? Ja, hij was vanwege op het woord van de Heere God. Maar er is een overlevering, en die is redelijk sterk, dat Johannes gemarteld is en gedood zou worden door hem in een pot kokende olie te gooien. En dat heeft men gedaan, dat is de overlevering, maar het deerde hem niet. Hij bleef in leven. Vinden wij onzin? Ja, dat begrijp ik wel. Die man in de vurige oven vonden we ook onzin. Of zeg ik nou iets? Overlevering is vrij sterk. Dat zo gebeurd is. En toen heeft Domitianus kon hij alles maar gedeporteerd waar hij niet zoveel kwaad kon. Overigens, dat is wat, hè. Dat je de keizer bent van het machtige Romeinse Rijk. En dat je zo'n oude, hoogbejaarde man naar een eilandje stuurt omdat je eigenlijk bang van hem bent. Want dat is wel de reden natuurlijk. Hij was bang voor het woord wat Johannes sprak. Dus de keizer die is daar een beetje afgegaan. Zalig, vers 3. Is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou, dat hebben we vast te pakken. Die toezegging, zalig. Daar begin ik mee, ik ben degene die leest en jullie zijn degene die het horen. Jullie zijn ook zalig. Ik heb dat, meen ik, wel gezegd. In het Grieks staat er ook een heel mooi woordje, Makarios. En dat heeft uiteindelijk de betekenis dat je in de sfeer van God komt. Dat is het woordje zalig. Je wordt in de sfeer van God gebracht. Dat is eigenlijk het mooiste wat je kunt voorstellen. Dat betekent dat woordje zalig. Nou, als je Openbaring leest, de Bijbel leest, dan ben je al goed op weg. Maar er staat wel, en zij die horen. Nou heeft dat niet met het gehoor alleen te maken, maar er staat ook bij in acht nemen. Je moet er ook serieus mee omgaan. Je moet ook jouw leven, jouw manier van denken, jouw manier van doen, jouw laten en dergelijke, moet je afstemmen op datgene wat je leest in Gods woord, in het boek Openbaring. Dus willen wij in die sfeer van God komen, dan moeten we aandacht geven aan wat het woord van God zegt en daarnaar gaan handelen. En ik laat het hier al zien. De Bijbel, Openbaring moet ik zeggen, heeft zeven zaligsprekingen. Openbaring 1 vers 3, hebben we net gelezen. Zalig is hij die leest en zij die horen. In Openbaring 14 vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel die tegen mij zei, schrijf. Zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. We komen er uiteraard wel over te spreken wie dat zijn, maar dat zijn de martelaren. Maar tegen dat we bij Openbaring 14 zijn, wordt dat allemaal duidelijker. Openbaring 16, zie je, kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. Dat is een tekst speciaal voor naturisten, dat begrijpt u natuurlijk. Dan gaan we naar Openbaring 19 vers 9. Hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Openbaring 20 vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Openbaring 22 vers 7, zie ik omspoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En tot slot, de zevende. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten van de stad mogen binnengaan. Het zijn zeven zaligsprekingen. Zeven, dat weet u wellicht, is het getal van de volheid, de compleetheid. Dus de totaliteit aan zaligheid die geboden kan worden. En nou begonnen wij, moet ik even goed kijken, bij vers 1. Zalig die horen en die de woorden in acht nemen. En de zevende, daar staat, die zijn geboden doen. Dus die zeven zaligsprekingen worden ingeklemd tussen het doen naar datgene wat je hoort. Wil je de zaligheid ontvangen, dan zul je je leven daarnaar moeten inrichten. Zeven, dat is een heel mooi getal. Het kan duiden ook op de volheid van de geest. Zeven engelen zijn er ook, zeven zaligsprekingen. Nou, die zeven schalen, die zeven bazuinen en die zeven zegels heb ik u genoemd. In Jesaja 11 vers 2, daar lezen we de zeven geesten van God. Op hem, dat is de Heer Jezus, zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Dus de Heilige Geest, als ik het zo mag zeggen, in zijn totaliteit aan kracht en macht en majesteit, was op de Heer Jezus. Zeven, je komt ook nog een verwijzing tegen in Openbaring naar de zeven lampen, de menora. Dat is ook een beschrijving van de Heilige Geest. En in Openbaring 4 vers 5. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. In Openbaring 5, vers 6. Daar lees opnieuw: ik zag en zie, te midden van de tronen van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met zeven horens, zeven ogen, zijn de zeven geesten van God. In Zacharia 4 lezen: de engel die met mij sprak, kwam terug, wekte mij, zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij: wat ziet u? Daarop zei ik: ik zie een kandelaar, geheel van goud, met een olievaartje, beeld van de Heilige Geest, aan de bovenkant ervan, daarbovenop zeven bijbehorende lampen, met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. En dan weer uit Openbaring 8, vers 2. Ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. Dus het getal zeven en ook engelen daarbij, aartsengelen. Dat is een onderwerp waar we ook nog over komen te spreken, wat bijzonder is. Maar ik wil het nu voor vanavond hierbij laten. Ik denk dat u wel weer het een en ander hebt gekregen om dat een beetje op een rijtje te zetten in uw gedachten. Dat heeft zijn tijd nodig. En daarom ook krijgt u van mij de sheets toegestuurd, zodat u het allemaal ook kunt zien. En dat is belangrijk, want Johannes, heb ik u gezegd, hij zag het en hij hoorde het. En dat is van belang om goed waar te nemen. Ik wijs nog even op die intekenlijst als jullie bij de WhatsApp-groep willen of ook de mail willen ontvangen. Ik heb dat even hier op 25 niet gedaan. Heb. Er liggen nog wat afdrukken van het overzicht. Kun je ook meenemen. En dan hopen wij elkaar over een maandje weer te ontmoeten. We willen samen de Heer danken. Mag ik voorgaan en dank zeggen? En Vader in de hemel, zo zijn we vanavond bij elkaar. En we spreken over uw woord, vanuit uw woord. En we willen de dingen die daarin staan goed begrijpen. En we hebben ons nu bezig gehouden, Heer, met de manieren waarop de Bijbel uitgelegd wordt door velen. Heer, wij vinden veel daarvan een onjuiste uitleg en een onjuiste verklaring. Maar we willen niet hoogmoedig zijn. Wij willen heel dicht blijven bij het woord wat u ons gegeven hebt. En wij bidden dat u ons wil bewaren op de weg die u wilt dat wij gaan. Zodat wij ook de dingen begrijpen zoals ze bedoeld zijn. En daar niet een eigen interpretatie of uitleg aan geven, maar ons laten leiden door dat woord en door uw geest. Ik wil ook, Heer, de naprediker zijn, zo te zeggen, van de dingen die we vanavond gehoord en gezien hebben. Zodat we het gaan verstaan en steeds beter zicht krijgen. We gaan van hier weer verder, naar ons huis of naar een andere plaats. Wilt u ons bewaren en leiden, verder van deze dag, de komende dagen. En geef dat ons leven naar uw wil zal zijn. In Jezus' naam. Amen.